Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Het Archief. Ook vandaag gaan wij opnieuw samen een jaar ontdekken, uit een ver of minder ver verleden. En waarbij we een beetje meer gaan kijken naar wat er zoal gebeurd is in dat jaar, maar zeker ook in onze streken in de kerk. Het is zo dat in ons archiefjaar dat wij vandaag samen zullen verkennen, dat eigenlijk in een heel recent verleden te situeren valt, de wereld werd geteisterd door het terroristisch geweld van de Islamitische Staat, IS. Het is het jaar waarin ze onder meer de eeuwenoude steden van Nimrud, Hatra en Dur Sharrukin in Irak vernietigen en de Syrische stad Palmyra innemen. Het is ook het jaar waar de grote financiële crisis van Griekenland in alle hevigheid losbarst en waar Cuba en de Verenigde Staten voor het eerst in 54 jaar opnieuw diplomatieke relaties met elkaar aangaan, mede onder impuls trouwens van paus Franciscus, die op dat moment 2 jaar opvolger is van de heilige Petrus. Koningin Elisabeth II van Groot-Brittannië zetelt op 11 september van ons archiefjaar 63 jaar en 217 dagen op de troon. Daarmee wordt ze de langst regerende monarch van Groot-Brittannië en het langst levende staatshoofd in de moderne geschiedenis. Daarmee steekt ze koningin Victoria voorbij. Datzelfde jaar is er enkele maanden eerder heugelijk nieuws in haar familie, met de geboorte van Princess Charlotte of Cambridge, het tweede kind van Prins William en Prinses Kate. Zo wordt de vierde in de lijn van de troonopvolging geboren. En het is ook het jaar waarin Justin Trudeau eerste minister wordt van Canada. En het tragische jaar waar een piloot opzettelijk de Airbus A320-211 van Germanwings laat neerstorten in de Franse Alpen, waarbij 150 mensen het leven verliezen. Wij schrijven het jaar 2015. 2015 is ook het jaar waarin het buitengewoon jubileum wordt afgekondigd van de barmhartigheid, of het barmhartigheidsjaar. We gaan nog even de gelegenheid nemen om naar een klein stukje te luisteren van de hymne die voor dat uitzonderlijke jaar werd gecomponeerd. En daarna gaan we gaan kijken naar het leven van, jawel, paus Franciscus, die op 17 december zijn verjaardag viert. We gaan kijken naar zijn leven en ook een stukje naar zijn pontificaat, meer bepaald het jaar 2015. En dan zullen we in een tweede deel van het programma de mogelijkheid hebben om een andere heugelijke gebeurtenis te kunnen belichten die in de kerk in ons land is voorgevallen. Op het moment dat Monseigneur Léonard verplicht was om op emeritaat te gaan op 75-jarige leeftijd, diende er een opvolger gekozen te worden om het aartsbisdom van Mechelen-Brussel te leiden. En dat werd uiteindelijk kardinaal Jozef de Kezel, die op dat moment bisschop was in Brugge. Ook bij zijn leven zullen wij kunnen stilstaan, dat is voor zo dadelijk.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij dit volgende deel van ons programma Het Archief, waar we samen het jaar 2015 verkennen. 2015, dat is niet zo heel lang geleden, en een paar jaar daarvoor gebeurde er iets in de kerk waar iedereen versteld van stond. Paus Benedictus XVI besloot om het Petrusambt neer te leggen en er diende dus een conclaaf georganiseerd te worden, terwijl de paus nog leefde. Dat is een uitzonderlijk gebeuren geweest in 2013, dat u natuurlijk ook via Radio Vaticaan onder andere hebt kunnen meevolgen. Uiteindelijk, na een maand van beraadslagingen, van een soort preconclaaf, werd kardinaal Bergoglio gekozen als de opvolger van paus Benedictus XVI. En hij koos de naam Franciscus. En natuurlijk is dat onze huidige paus. We staan stil bij zijn leven in deze aflevering van Het Archief. Paus Franciscus die heet natuurlijk Jorge Mario Bergoglio. Hij werd geboren op 17 december 1936 in Flores, in Buenos Aires. Hij was de oudste van 5 kinderen die voortkwamen uit het huwelijk van Mario José Bergoglio en Regina Maria Sivori. De vader van de paus was een Italiaanse immigrant, een boekhouder die geboren was in Portocomaro in Asti in Italië. Zijn moeder was huismoeder en geboren in Buenos Aires, maar ook geboren in een familie die oorspronkelijk in het noorden van Italië woonde. De familie van Mario José vluchtte uit Italië weg in 1929 om er te ontsnappen aan het fascistische regime van Benito Mussolini. Zo vertelde Maria Elena Bergoglio, de enige nog levende familie van de paus, en verzekert dat ze dus niet vluchten omwille van economische redenen, zoals wel eens beweerd werd. Jorge Bergoglio liep onder meer school in het Wilfrid Baron de los Santos Angeles, een school van de Salesianen van Don Bosco in Ramos Mejía in Buenos Aires. Hij ging ook naar de technische school Escuela Técnica Industrial Hipólito Yrigoyen en behaalde er een diploma als technicus in de chemie. Hij heeft een aantal jaar die functie uitgeoefend in de voedingsafdeling van het Bachmann Labo onder Esther Balestrino. Vlak voordat hij intrad bij de Jezuïten was hij trouwens ook nog buitenwipper en concierge. En daarnaast was hij ook labo-assistent. Op 21-jarige leeftijd zou zijn gezondheid ernstig in het gedrang komen door een levensbedreigende longontsteking, samen met 3 gezwellen die men had ontdekt. Kort daarna heeft hij een deel van een long laten wegnemen. De jonge Bergoglio ontdekte zijn roeping tot het priesterschap toen hij op weg was voor een viering van de zogeheten Lentedag, een feest in Argentinië. Hij ging daarbij naar een kerk om te biechten en werd er getroffen door wat de priester hem had verteld. Het zaadje dat daar in het hart van de jonge man werd geplant, zou door God tot ontbloeien gebracht worden. En zodoende ging Jorge Bergoglio het seminarie in, meer bepaald het Immaculada Concepción Seminari in Villa Devoto in Buenos Aires. En na 3 jaar besloot hij binnen te treden als novice in de Sociëteit van Jezus. Dat was op 11 maart 1958. Paus Franciscus onthulde later dat hij als jonge seminarist verliefd was op een meisje dat hij had ontmoet en gedurende een korte tijd twijfelde over zijn roeping tot het religieuze leven. Als novice studeerde hij menswetenschappen in Santiago in Chili. Bij het besluiten van zijn noviciaat werd hij uiteindelijk jezuïet op 12 maart 1960 en legde hij ook de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af. In het jaar 1960 behaalde hij een licentiaat in filosofie van het Colegio Máximo de San José in San Miguel. Hij werd leraar literatuur en psychologie aan het Colegio de la Immaculada Concepción, een middelbare school in Santa Fe, en dit van 1964 tot 1965. In 1966 werd hij leraar van dezelfde vakken aan het Colegio del Salvador in Buenos Aires. In 1967 voltooide Jorge Mario Bergoglio zijn theologische studies en werd hij tot priester gewijd op 13 december 1969 door aartsbisschop Ramón José Castellano. Hij volgde lessen aan de Facultades de Filosofía e Teología de San Miguel, een seminari in San Miguel, en daarna werd hij novicemeester voor de Jezuïtenprovincie aldaar. En werd hij professor in de theologie. De laatste fase van zijn geestelijke training, als het ware, als jezuïet, voltooide hij in Alcalá de Henares in Spanje. Hij legde de vierde en laatste gelofte, die van gehoorzaamheid aan de paus, af op 22 april 1973. Vervolgens werd hij tot provinciaal overste van de Jezuïten benoemd voor Argentinië, op 31 juli van datzelfde jaar. Een dienstwerk dat hij zou uitvoeren tot 1979. In 1973 maakte hij ook een bedevaart naar Jeruzalem, maar toen brak de Yom Kippur-oorlog uit en diende hij deze te beëindigen en terug te keren. In 1980 werd hij rector van de Filosofische en Theologische Faculteit van San Miguel. 3 maanden voordat hij deze nieuwe functie opnam, verbleef hij ook nog in Ierland om er Engels te leren en verbleef in het Milltown Institute of Theology and Philosophy in Dublin. In die periode woedde in Argentinië de Vuile Oorlog. Een periode die getekend werd door de staatgestuurd terrorisme en dit door de militaire dictatuur die heerste in Argentinië van 1976 tot 1983. Vele duizenden burgers vonden de dood en de doodseskaders kozen er in het bijzonder mensen uit die samenwerkten met de armen. Onder hen waren natuurlijk ook priesters en religieuzen. Pater Bergoglio gebruikte zijn positie om op publiekelijke wijze het geweld van de junta en van de guerrillas te veroordelen en zou zijn eigen leven op het spel zetten door mensen te redden van de doodseskaders, door hen te helpen vluchten en onder te duiken. Hij reed onder meer persoonlijk met zijn wagen door de straten van Buenos Aires met aan boord mannen en vrouwen die doelwitten waren van het regime. Historici zeggen dat hij zo niet minder dan 100 mensen heeft gered tijdens de Vuile Oorlog. In een interview met de jezuïet Thomas Rees zei hij: "Ik heb moeten leren omgaan met moeilijke situaties en ik moest beslissingen maken die abrupt moesten worden uitgevoerd en die ik alleen kon maken. Mijn autoritaire en snelle manier van beslissingen maken zorgde voor heel wat problemen en de beschuldiging aan mijn adres dat ik ultra-conservatief zou zijn." Tot 1986 zou hij rector blijven. Een botsing met de toenmalige algemeen overste, Peter Hans Kolenbach, bracht hem ertoe Pater Jorge Bergoglio naar Duitsland te sturen. En zo zou hij gedurende verschillende maanden aan het Filosofisch-Theologische Hochschule St. Georgen in Frankfurt doorbrengen. Hij zou er uiteindelijk het werk van de Duits-Italiaanse theoloog Romano Guardini bestuderen. Het is trouwens ook in Duitsland dat hij de devotie ontdekt tot Onze Lieve Vrouw die de knopen ontwart. Tijdens deze Duitse sabbatperiode bezocht hij de kerk van de heilige Petrus am Perlach in Augsburg in Beieren. En het is daar dat hij het prachtige 17e-eeuwse werk aanschouwde met de titel Onze Lieve Vrouw die de knopen ontwart. Het is niet heel duidelijk waarom juist dit schilderij zulk een diepe indruk maakte op Pater Bergoglio. Het is ook niet onze plaats om daarover te speculeren. Maar het is duidelijk dat hij Sankt Peter aan Perlach verliet met een diepe devotie voor Onze Lieve Vrouw. Het schilderij toont Onze Lieve Vrouw omringd door engelen en gekroond met een cirkel van 12 sterren, staande op de halve maan waarbij ze de kop van de slang, de Satan, verplettert. In haar handen houdt Onze Lieve Vrouw een lang wit lint met knopen en we zien haar terwijl ze deze knopen ontwart. Onder haar is de oud-testamentische figuur Tobit te zien die naar Sara toe gaat om haar ten huwelijk te vragen, vergezeld door de aartsengel Rafael. Dit werk werd besteld door de neef van Wolfgang en Sophia Langemantel, om zo Onze Lieve Vrouw te danken dat zij beiden, op voorspraak van Maria, hun ernstige huwelijksproblemen konden oplossen. Hoewel we dus niet weten waarom het zien van dit schilderij zo belangrijk was voor Pater Bergoglio, weten we wel dat hij een postkaartje met de afbeelding meenam en het bewaarde toen hij terugging naar Argentinië. Door dit eenvoudige gebaar en door zijn persoonlijke devotie is hij verantwoordelijk voor de verspreiding van deze devotie in Argentinië en in Latijns-Amerika. Zo had hij zelfs de gewoonte, toen hij aartsbisschop werd van Buenos Aires, steeds een beeltenis van Onze Lieve Vrouw die de knopen ontwerpt, vast te hechten aan zijn brieven. We ontdekken een indicatie van het belang van deze devotie voor Paus Franciscus in een homilie die hij gaf in de maand oktober van het jaar 2013. Toen werd een mariale gebedswaken georganiseerd op het Sint-Pietersplein met een bijzondere catechese gegeven door de paus. Daarbij werd het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima speciaal naar Rome overgevlogen en wijdde hij de hele wereld toe aan Onze Lieve Vrouw. Toen stelde hij de vraag: hoe was het geloof van Maria? En het eerste antwoord dat hij aangaf was: Maria ontdoet de knopen van de zonde. Paus Franciscus moedigt ons allen aan om de knopen van ons ongeloof en onze ongehoorzaamheid in onze eigen levens met de hulp van Maria te ontwarren. In diezelfde homilie zei hij nog: we hebben allen enkele van deze knopen en we kunnen het vragen in het diepste van ons hart: wat zijn de knopen in mijn leven? Vader, mijn knopen kunnen niet ontward worden. Nee, het is een vergissing om zoiets te zeggen. Elke knoop in onze harten, iedere knoop in onze gewetens, kan ontward worden. Vraag ik Maria om mij te helpen te vertrouwen in de barmhartigheid van God, om deze knopen te ontwarren, om te veranderen? Zij, als vrouw van geloof, zal jou zeker zeggen: sta op, ga naar de Heer. Hij begrijpt je. En ze leidt ons bij de hand als een moeder, onze moeder, naar de omhelzing met onze Vader, de Vader van barmhartigheid. Tijd voor ons om er tussenuit te gaan met een stukje muziek. Dat gaan we doen met een mariaal lied en dan kom ik graag bij u terug en gaan we verder met het overlopen van het leven van Paus Franciscus. Dat is voor zo dadelijk. Welkom terug, beste luisteraars. We gaan verder in het leven van paus Franciscus en waren aangekomen bij het jaar 1992. In 1992 werd hij gevraagd om niet langer bij de Jezuïten te verblijven. De spanningen bleven hoog oplopen tussen hem en de oversten. Dit vooral omdat pater Jorge Bergoglio gekant was tegen de bevrijdingstheologie. Hij werd als te orthodox beschouwd. Met andere woorden, ze wilden van hem af. Zodoende werd hij benoemd tot hulpbisschop van Buenos Aires. Maar vanaf dat moment tot aan zijn verkiezing tot paus zou hij geen voet meer binnenzetten in een van de Jezuïtenhuizen. In 1992 werd hij dus tot hulpbisschop benoemd van Buenos Aires, tot bisschop gewijd op 27 juni van datzelfde jaar. Als bisschopsleuze koos hij Miserando atque edigendo, afkomstig uit de homilie van de heilige Beda de Eerbiedwaardige, over de passage uit het evangelie van de heilige Matthäus, omdat hij hem zag met barmhartige blik en hem koos. Op 3 juni 1997 werd hij coadjutor aartsbisschop van Buenos Aires, met andere woorden met het recht op opvolging. Toen de aartsbisschop kwam te overlijden, op 28 februari 1998, werd hij de metropoliet aartsbisschop van Buenos Aires. Hij richtte daarbij enkele nieuwe parochies op en voerde hervormingen door in de administratieve diensten van het aartsbisdom. Dat klinkt bekend in de oren. Hij trok vele pro-life-initiatieven. Een van de grootste initiatieven van Monsignor Bergoglio was het vergroten van de aanwezigheid van de kerk in de sloppenwijken van Buenos Aires. Onder zijn leiding verdubbelden het aantal priesters werkzaam in de sloppenwijken en dat leverde hem de bijnaam sloppenwijkbisschop op. Hij besloot ook om verschillende aandelen van het aartsbisdom te verkopen en veranderde de rekeningen naar normale rekeningen en drong aan op een beter beheer van de financiën. Opnieuw, het klinkt bekend in de oren. Op 6 november 1998 werd hij benoemd tot ordinarius voor de Oosterse katholieken in Argentinië, die op dat moment geen prelaat hadden. Dit terwijl hij aartsbisschop van Buenos Aires bleef. De grootaartsbisschop Sviatoslav Shevchuk die zei onder meer dat Monsignor Bergoglio de liturgie, de rite en de spiritualiteit van de Grieks-Katholieke Kerk goed begreep en altijd veel zorg heeft gedragen voor de gemeenschap in Argentinië. Zo riep hij ook op dat de Katholieke Kerk in Argentinië het boetekleed moest aantrekken voor de zonden tijdens de dictatuur in de jaren 70. Ook dat klinkt opnieuw bekend in de oren. Zo zijn er heel wat dingen die hij toen deed, die hij nu als paus heeft herhaald, zoals de voetwassing in een gevangenis, hospitaal, rusthuis of in de sloppenwijken. Opvallend ook bijvoorbeeld was dat hij de eerste bisschop was die na het motu proprio van paus Benedictus XVI over de Tridentijnse ritus, de heilige mis zoals deze voor het Tweede Vaticaans Concilie werd gecelebreerd, terug invoerde in Buenos Aires. En iedere week werd deze ritus gecelebreerd in zijn bisdom. Op 8 november 2005 werd hij gekozen als voorzitter van de Argentijnse Bisschoppenconferentie voor een periode van 3 jaar en werd nog eens herverkozen in 2008 opnieuw voor een periode van 3 jaar. Tijdens het consistorie van 21 februari 2001 werd hij tot kardinaal gecreëerd door paus Johannes Paulus II. Hij kreeg daarbij 5 functies in de Romeinse curie. Hij was lid van de congregatie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, de congregatie voor de klerus, de congregatie voor de instituten van gewijd leven en gemeenschappen van apostolisch leven, en de pauselijke raad voor het gezin, als ook voor de pauselijke commissie van Latijns-Amerika. Hij kon als kersverse kardinaal al een synodale ervaring opdoen, daar kardinaal Edward Egan, diende terug te keren naar New York na de aanslagen van 9-11 en zodoende kon kardinaal Bergoglio hem vervangen als relator of verslaggever van de bisschoppensynode. Waar hij vooral om bekend was, was zijn eenvoudige levensstijl. Hij was ervoor gekend dat hij in een klein appartementje woonde in plaats van in het bisschoppelijke paleis, dat hij vaak het openbaar vervoer nam en zijn eigen potje kookte. De tijd die hij doorbracht in Rome beperkte hij tot het absolute minimum en blitzbezoekjes. En ook kende men zijn devotie tot de heilige Therese van Lisieux. In de brieven die hij schreef bijvoorbeeld zat ook altijd een afbeelding van de heilige om de devotie tot de heilige Therese van Lisieux te vergroten. Op 2 april 2005 stierf de heilige paus Johannes Paulus II en kardinaal Bergoglio was aanwezig op zijn begrafenis. Hij werd toen ook al genoemd als een zogeheten papabile. Hij nam dan ook deel aan het conclaaf dat uiteindelijk kardinaal Ratzinger zou verkiezen tot paus Benedictus XVI. Als kardinaal was hij trouwens ook gelinkt met de katholieke evangelische lekenbeweging Communione e Liberazione. Uiteindelijk zou hij dus op 13 maart 2013, na de abdicatie van paus Benedictus XVI, verkozen worden tot paus en zou hij de naam Franciscus aannemen. We nemen u mee naar dat moment dat we ook live hebben uitgezonden op Radio Maria.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
En een beetje later verscheen hij voor een eerste keer aan het gelovige volk en de wereld.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Welkom bij Radio Maria.
Het pontificaat helemaal overlopen, dat zou ons te ver brengen. Maar we kunnen even stilstaan bij enkele momenten uit het pontificaat in ons archiefjaar 2015. Zo zien we bijvoorbeeld dat in januari de Eritrees-Katholieke Kerk wordt gesticht, behorende tot de Oosterse kerken, met als metropoliet aartsbisschop van Asmara, Monseigneur Mengisteab Tesfamariam. Paus Franciscus die bezoekt de Filipijnen, de vierde apostolische reis van zijn pontificaat, waar hij trouwens die schitterende toespraak geeft aan de gezinnen, waar hij voor een eerste keer spreekt over ideologische kolonisatie, een thema dat hij later nog sterker zou uitwerken gedurende zijn pontificaat, en waar hij ook sprak niet alleen over zijn devotie tot onze lieve vrouw, maar ook zijn devotie tot de heilige Jozef. En dan zou hij natuurlijk 5 jaar later, december 2020, het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria gebruiken om het jaar van Sint-Jozef uit te roepen, door middel van zijn apostolisch schrijven Patris Cordae. De paus die creëert ook opnieuw enkele kardinalen in 2015. tot grote verrassing van de wereld kiest hij geen traditionele plaatsen om kardinalen te creëren. Meer bepaald is het zo dat Myanmar en Tonga bijvoorbeeld voor de eerste keer een kardinaal krijgen. Dat was respectievelijk kardinaal Charles Mangbo en kardinaal Soane Patita Mafi. Paus Franciscus die schrijft ook zijn druk becommentarieerde encycliek Laudato Si. Hij zal Monseigneur Oscar Romero zalig verklaren en amper 3 jaar later ook heilig verklaren. En zoals gezegd, in december van ons archiefjaar kondigde Paus Franciscus het buitengewoon jubileumjaar van de goddelijke barmhartigheid aan op het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria. Rome zal in dat jaar maar liefst 21,3 miljoen pelgrims ontvangen. Dat was dus in dat jaar 2015, met natuurlijk verder lopend over het verloop van 2016. En zo, dierbare luisteraars, hebben we even toch de mogelijkheid gehad om dat leven van Paus Franciscus te overlopen. Het is een geschiedenis die eigenlijk weinig gekend is. Als we zien hoezeer hij vertrouwd is om als lesgever, als professor aan het werk te zijn, de ervaringen die hij heeft opgedaan, hij is in Duitsland geweest, in verschillende plaatsen in Latijns- en Zuid-Amerika, hij heeft in Engeland gestudeerd, in Ierland geweest. Er zijn heel wat ervaringen die hij eigenlijk heeft opgedaan voordat hij paus werd. En toch interessant ook om te zien dat de aandachtspunten die hij reeds meebracht in zijn episcopaat als aartsbisschop van Buenos Aires, dat we eigenlijk kunnen zien dat hij bepaalde aspecten heeft meegenomen tijdens zijn pontificaat. Wij gaan nog even kort stilstaan bij een andere gebeurtenis in 2015, toen Monseigneur Jozef de Kezel, toen nog bisschop van Brugge, benoemd werd tot metropolietaartsbisschop van Mechelen-Brussel. Monseigneur Jozef de Kezel die werd geboren te Gent op 17 juni 1947. Hij was de 6e in de rij van 11 kinderen. Zowel zijn vader als zijn grootvader waren burgemeester van Adegem. Dat is vandaag de dag een deelgemeente van Maldegem en ligt in Oost-Vlaanderen. Een andere Monseigneur de Kezel die telde al zijn familie, namelijk zo dat Leo de Kezel, die leefde van 1903 tot 2001, hulpbisschop was van het bisdom Gent van 1961 tot 1990. En dan een andere bekende telg van zijn familie, die bekend stond als Nonkel Fons, is de neef van zijn vader, Daniel Omer, en hij was Norbertijn in de abdij van Averbode. De jonge Jozef die volgde lagere school in Adegem en nadien humaniora in het Sint-Vincentius College van Eeklo. Vanaf 1965 studeerde hij aan het Sint-Paulus-seminarie in Gent. En zou hij natuurlijk later ook aan de faculteit filosofie in Leuven gaan studeren, kandidatuur geschiedenis. Van daaruit werd hij naar de Gregoriana in Rome gestuurd, waar hij het baccalaureaat en de licentie in de theologie behaalde. En dat alles natuurlijk na het onderscheiden van zijn priesterroeping. Hij werd tot priester gewijd op 26 augustus 1972. Heel bijzonder ook, zijn priesterwijding vond plaats in zijn geboortedorp Adegem en werd gegeven door zijn oom, Monseigneur Leo de Kezel. Omringd door 6 priesters die allen ooms of neven waren van Jozef de Kezel. Hij werd godsdienstleraar in zijn voormalige school in Eeklo, van 1974 tot 1980 en werd docent aan de Sociale Hogeschool in Gent, een periode van 3 jaar van 1977 tot 1980. Hij was ook professor en prefect aan het Grootseminarie te Gent in de periode die daarop volgde en zou dat uiteindelijk 16 jaar lang blijven. Ook leraar aan het Hogere Instituut voor Godsdienstwetenschappen, waar hij dan in 1992 voorzitter van werd. In de jaren 80 was hij gastdocent aan het Grootseminarie in Brugge en werd ook docent Christologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Periode 1989 is dat tot 1992. In 1977, dat is dus de periode waarin dat hij eigenlijk docent werd aan de Sociale Hogeschool, heeft hij ook gedoctoreerd in de theologie met een proefschrift over de kwestie van de historische Jezus in de theologie van Rudolf Bultmann. Op 1 maart 1992 werd hij bisschoppelijk vicaris in de bisdom Gent, verantwoordelijk voor de theologische en pastorale opleiding en de vorming van priesters, religieuzen, diakens en leken in het bisdom. Hij was ook bevoegd voor de kerkelijke roepingen, de opleiding en de ecumene. Op 26 maart 1992 werd hij titulair kanunik van het Sint-Baafskapittel te Gent. Op 20 maart 2002 werd hij benoemd tot hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Op 26 mei 2002 werd hij in de Sint-Michiel en Sint-Goedele-kathedraal te Brussel tot bisschop gewijd en werd hij belast met de verantwoordelijkheid voor het vicariaat Brussel. Zijn bisschopsleuze luidde Vobiscum Christianus, met u ben ik christen. Hij verwierf naam als actief initiator van de dialoog met andere godsdiensten en als sympathisant van en deelnemer aan de ecumenische beweging van Thésée. Eind 2007 werd hij in sommige media al reeds vernoemd als een van de mogelijke opvolgers van kardinaal Daneels, die op dat moment natuurlijk aartsbisschop was van Mechelen-Brussel. Het is zo dat uiteindelijk paus Benedictus de XVI de keuze zou maken om monseigneur André-Joseph Léonard, die toen bisschop was van Namen, te benoemen tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel en benoemde monseigneur de Kezel tot hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant. Op 30 mei 2010 werd hij in deze functie geïnstalleerd. Op 25 juni 2010 was de periode van het hulpbisschop zijn voorbij en werd hij bisschop van Brugge. Op 10 juli 2010 nam hij dan bezit van zijn bisschopszetel, zoals dat heet, in de Sint-Salvatorskathedraal van Brussel. Daar celebreerde hij de heilige mis samen met aartsbisschop monseigneur Léonard, kardinaal Daneels en de nuncius monseigneur Berlocco, 9 bisschoppen en hulpbisschoppen, onder wie ook de bisschop van Breda, Hans van den Hende. De benoemingsbrief trouwens werd voorgelezen door de diocesane administrator en dat is de huidige hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant, monseigneur Koen van Houten. Op 14 juli 2010 bevestigde monseigneur de Kezel 4 bisschoppelijke vicarissen in hun functie en bevoegdheden en benoemde bisschoppelijk vicaris Koen van Houten tot vicaris-generaal, met behoud van zijn vorige bevoegdheden. Binnen de Belgische bisschoppenconferentie werd monseigneur de Kezel verantwoordelijk voor de liturgie. In die hoedanigheid werd hij lid van de bisschoppelijke commissie voor de vertaling van liturgische teksten in de Nederlandse taal, die op 4 juni 2009 werd opgericht, om de bestaande vertalingen van het missaal in de volkstaal te herzien en te verbeteren. Tot 2011 vertegenwoordigde hij ook de Belgische bisschoppen in de commissie van bisschoppenconferenties van de Europese Unie. Uiteindelijk zou hij eind 2015 moeten afscheid nemen van het bisdom Brugge, daar hij benoemd werd door paus Franciscus tot de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Op 12 december 2015 heeft hij dan ook bezit genomen van zijn bisschopszetel in de Sint-Rombouts-kathedraal van Mechelen. Het was tijdens het Angelus op zondag 9 oktober 2016, bijna een jaar later, dat paus Franciscus bekendmaakte dat hij Monseigneur Jozef de Kezel samen met 16 anderen tot kardinaal zou creëren tijdens het consistorie van 19 november 2016. Monseigneur de Kezel zei daarop: "Men zegt me inderdaad dat ik op de lijn van paus Franciscus zit. Ik hoop alleszins dat ik op zijn lijn zit. Ik waardeer hem enorm en misschien dat mijn creatie dan weer zijn waardering voor mij een beetje uitdrukt." In 2016 werd hij titulair kardinaalpriester van de basiliek Santi Giovanni e Paolo. Op 23 december 2017 benoemde paus Franciscus Monseigneur de Kezel tot lid van het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. Daardoor werd hij lid van de Romeinse curie. Ondertussen heeft Monseigneur de Kezel in totaal 2 priesters tot bisschop mogen wijden, namelijk Monseigneur Lode Aerts, die toen bisschop werd van Brugge. Want als er natuurlijk een bisschopsbenoeming of een bisschop wordt doorgeplaatst, zeg maar, naar een ander bisdom, zoals dat gebeurde met Monseigneur de Kezel, dan wordt de andere bisschopszetel vakant en moet er een opvolger gezocht worden. Die vond men in Gent, en zo was de cirkel rond, zeg maar, in Monseigneur Lode Aerts, die dus tot bisschop werd gewijd door kardinaal de Kezel. En ook Monseigneur Lode van Hecke, die bisschop werd van Gent na het emeritaat van Monseigneur Luc van Looy, werd door Monseigneur de Kezel tot bisschop gewijd. En zo zijn we heel dankbaar dat we even de tijd hebben kunnen nemen om dat jaar 2015 samen te verkennen, waarbij we stilstonden bij het leven van de jonge Jorge Mario Bergoglio en hem zo konden volgen tot hij paus werd en ook even naar enkele punten uit het pontificaat hebben kunnen kijken, als ook het leven van Monseigneur Jozef de Kezel even konden overlopen. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Archief. Ik dank u dat u er opnieuw wou bij zijn en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Het Archief. Dan verkennen wij samen een nieuw archiefjaar. Graag tot een volgende keer en een zeer fijne dag gewenst.